Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, vers 12 tot 21. Romeinen 5, vers 12 tot 21. Wij lezen in Romeinen 5 vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot veroordeling of tot verdoemenis. Maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de een, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, sommigen van jullie zijn of waren in hun jonge jaren echte atleten. Bij elke wedstrijd stond jij in het spel en probeerde je te scoren. Anderen onder ons, let op, ik zeg onder ons, want daar schaar ik mezelf ook onder, zaten aan de zijlijn op de reservebank. Dat was weliswaar niet half zo leuk, maar wanneer jouw team won, was de vreugde er niet minder om. Jij hoorde bij dat team en je stond mee te juichen. Wij hebben gewonnen, alsof je zelf aan de wedstrijd had deelgenomen. Heb je wel eens een groep voetbalsupporters gezien? De spelers in het veld zetten alles op alles en zetten letterlijk hun beste beentje voor. En dan wanneer er gescoord wordt, als de spelers in het veld een doelpunt maken, dan zijn de supporters van de scorende club net zo blij en opgetogen als de spelers in het veld. Jij hoort bij die club, jouw club heeft gewonnen en dat wordt gevierd. Veel van die supporters identificeren zich met hun club en ontlenen daar een stuk eigenwaarde aan. En dat geldt niet alleen voor teamsporten, maar ook bij individuele sporten zie je datzelfde mechanisme. Er is maar één persoon die de wedstrijd speelt, maar dikwijls is er een heel legertje mensen die bij hem of haar betrokken zijn. En wanneer hun man gewonnen heeft, gaan ze net zo uit hun dak als de sporter zelf. Zij vereenzelvigen zich met hun man. De ene keer delen zij in zijn overwinning, de volgende keer in zijn nederlaag. Als hij wint, winnen zij. Als zij verliest, verliezen zij. Nou, je begrijpt, ik noem deze voorbeeldjes om je een belangrijke Bijbelse waarheid duidelijk te maken. Een waarheid waar menig christen het ook moeilijk mee heeft. En dat is de waarheid van onze identificatie enerzijds met die ene mens in zijn zonde en dood, en anderzijds onze identificatie met die andere mens, maar nu met een hoofdletter geschreven, in zijn gerechtigheid en zijn leven. In het voorgaande Bijbelgedeelte heeft Paulus het gehad over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Door het geloof alleen ontvangen wij van de Heer een verklaring van onschuld. Dat wil zeggen, het volmaakte leven van de Heer Jezus Christus wordt ons om niet toegerekend. Dat is je juridische status voor de Heere God, onschuldig. In Romeinen 5 vers 1 tot 11 is Paulus ingegaan op die prangende vraag of het geloof alleen voldoende is om behouden te kunnen worden. Is het geloof in de Heer Jezus, in zijn plaatsvervangende verzoeningsdood aan het kruis, voldoende? Is het geloof alleen genoeg? En het antwoord wat hij ons op deze vraag gegeven heeft, laat een duidelijkheid niets te wensen over. Het is meer dan toereikend, meer dan genoeg. Laten we het nog maar een keer lezen voor alle duidelijkheid, om het nooit meer te vergeten. In Romeinen 5 vers 9, let u goed op, veel meer, let u goed op die woordjes, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En vers 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben, voltooid tegenwoordige tijd. Zo zeker als Adams zonde de dood bracht, zo zeker brengt het volmaakte kruiswerk van onze Heere Jezus Christus rechtvaardiging en leven. Dat is kort samengevat de boodschap van ons Bijbelgedeelte Romeinen 5 vers 12 tot 21. U bedenkt voor alle duidelijkheid dat het in onze tekst om een contrast gaat. Het gaat om het verschil tussen twee mensen, twee mannen. Het verschil tussen Adam en de Heer Jezus Christus. Iedere wereldbewoner hoort of bij de een of bij de ander. Of Adam is je voorman of Christus. Buiten die twee zijn er geen andere. Er zijn twee teams. Je hoort of bij het ene of bij het andere team. Je hoort of bij Adam of bij de Heer Jezus. Ieder individueel mens deelt in wat zijn voorman gedaan heeft. Nu is de vraag natuurlijk, wat hebben zij gedaan en wat zijn de gevolgen daarvan voor jou en voor mij? Laten we om te beginnen spreken over de gevolgen van wat Adam gedaan heeft. Ik zou het fijn vinden als u de Bijbel op schoot openhoudt. We lezen met elkaar in Romeinen 5 vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Punt. Nou, Paulus begint hier met een zin die hij niet afmaakt. Je zou verwachten dat hij nu vervolgt met, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen. Maar nee, hij onderbreekt zichzelf om wat dieper op de stof in te gaan. Het is pas in vers 18 dat hij zijn gedachten afmaakt. Lees maar mee in vers 18. In het eerste gedeelte herhaalt hij wat hij in vers 12 gezegd heeft, maar dan vervolgt hij zijn zin met vers 18b. Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot de rechtvaardiging van het leven. Nu, alles wat daartussen ligt, tussen 12 en 18, is een onderbreking. Een heel belangrijke onderbreking, maar wel een onderbreking. Maar zelfs zonder de conclusie van vers 18... heeft vers 12 ons een belangrijke les te leren. Namelijk, broeders en zusters, gemeente, de les over de erfzonde. Een term die niet als zodanig in de Bijbel voorkomt, maar Adam werd een zondaar doordat hij zondigde en zijn nazaten, bij hen is het net andersom, zij zondigen, zij zijn omdat zij zondaren zijn. Met andere woorden, zij hebben een zondige natuur. Maar goed, die ene mens waarover gesproken wordt, hier in vers 12, is zonder twijfel Adam. En die ene daad van ongehoorzaamheid heeft volgens Romeinen 5 vers 12 twee werkelijk desastreuze gevolgen. Ten eerste kwam door die ene daad van ongehoorzaamheid de zonde in de wereld. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Voordat Adam God ongehoorzaam was, was er geen zonde in de wereld. Het was een volmaakte, harmonieuze en gelukkige wereld. Maar vanaf hetzelfde moment dat Adam bewust persoonlijk ongehoorzaam was aan de geopenbaarde wil van God voor zijn leven, deed de zonde haar intrede in deze wereld en werd deze complete schepping geïnfecteerd met het zondevirus. Let op, Adam wordt in de tekst als schuldige aangewezen, niet Eva. Adam wordt verantwoordelijk gehouden. En toen hij zondigde, vond er een desastreuze, verwoestende, innerlijke verandering plaats. Want vanaf datzelfde moment werd die volmaakte mens een onvolmaakte, ofwel een zondige mens. Een mens met een zondige natuur. De Bijbel schetst hem als een slaaf van de zonde. Zijn genen zijn verzondigd. En die zondige natuur heeft hij vervolgens op zijn nakomelingen overgedragen. Nou, zoals ieder mens sinds Adam met twee ogen en twee oren en één neus en één mond wordt geboren, zo wordt ook ieder mens sinds Adam met een zondige natuur geboren. Ieder mens, met uitzondering van die ene mens, de Heere Jezus, is in zonde ontvangen en geboren. Nou, dat is wat we bedoelen met erfzonde. En dat gaat ieder mens aan. Dat gaat jou aan, dat gaat mij aan. Je hart, je genen, je bent tot op het bot compleet verzondigd. Maar leert de Heilige Schrift dan dat dat lieve kleine kindje in de wieg al een zondige natuur heeft? Antwoord, ja, dat is precies wat de Bijbel leert. Ieder mens is in zonde ontvangen en geboren. Vanaf de conceptie erf ik de zondige natuur van Adam. En dat is een natuur die hij op zijn nageslacht heeft overgedragen. Wat mij in deze zaak met Adam verbindt, is de zondige natuur die ik van Adam heb geërfd. Toen Adam zondigde, deed de zonde zijn intrede in de wereld. En sindsdien wordt elke mens met een zondige natuur geboren. Door Adam kwam de zonde in de wereld. Dat is het eerste punt. En tweede, door de zonde kwam de dood in de wereld. Dat is het tweede. Vers 12, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen. Zoals Adam de deur was waardoor de zonde in deze wereld kwam, zo is de zonde de deur waardoor de dood in deze wereld kwam. Voordat Adam zondigde, was er geen dood. Als gevolg van zijn zonde hoort de dood nu bij dit leven. De Heer had Adam nog zo gewaarschuwd. Adam, eet niet van die boom, je zult voorzeker sterven. Maar de Heer, Adam moet ik zeggen, was de Heer bewust ongehoorzaam. Met dat gevolg dat de dood haar intrede deed. De Bijbel zegt Romeinen 6, 23, loon wat de zonde geeft is de dood. Of Hebreeën 9, 27, het is de mens beschikt eenmaal te sterven. Ja, zeg je, daar heb je nu weer zoiets, dat is toch niet eerlijk? Waarom moet ik opdraaien voor iets wat Adam gedaan heeft? Goed, nu komt dat teamaspect uit onze inleiding om de hoek kijken. Want jij hoort bij het team, je bent nakomeling, je bent nazaad van Adam. En of je het nu leuk vindt of niet, beste man of vrouw, je bent geïnfecteerd met Adams zonde en je deelt in wat hij gedaan heeft. Je deelt in de gevolgen van zijn nederlaag. Sterker nog, toen hij zondigde, zondigde jij. Vers 12 zegt, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen gekomen is, in wie allen gezondigd hebben. In wie allen gezondigd hebben. Het Grieks wat hier gebruikt wordt duidt op één specifiek moment in de tijd. En het enige moment wat hiervoor in aanmerking komt is het moment dat Adam bewust ongehoorzaam was aan de geopenbaarde wil van God. Dus toen Adam tegen het woord van God in toch van die vrucht at, at jij van de boom. De Bijbel zegt, in wie allen gezondigd hebben. At ik van die boom? Bedoel je ik? Ja, dat bedoel ik. Nou zeg je, daar begrijp ik dus geen sikkepit van. Toch is dit niet zo moeilijk te begrijpen, want het gaat hier niet om een of andere diep of hoogdravende theologische waarheid. Ik bedoel, we zijn allemaal beïnvloed door onze voorouders. Wij hadden hier niet eens gezeten als onze voorouders gestorven waren. Ik was in mijn opa, toen hij volwassen werd en kinderen kreeg. En jij was ook in je overgrootvader Adam, toen hij zondigde. En wij lijden onder de gevolgen van zijn daad. Van eeuwiglingen zijn wij tot stervelingen geworden. En wanneer jij in Adams schoenen had gestaan, had je precies hetzelfde gedaan als hij. Luister maar even, ik wil het illustreren met een voorbeeldje. Voor de Amerikaanse burgeroorlog leefde er in het zuiden van de Verenigde Staten een slaaf met de naam Mosi. Mosi begon het hout hakken, beu te worden, dag in, dag op, dag in, dag uit, jaar op jaar. Dat zware werk, wat de aanleiding was, weet niemand, maar op een dag begon hij luidkeels op Adam te voeteren. Met elke bijlslag zei hij, oh Adam, wat heb je gedaan? Adam, wat heb je gedaan? Zijn meester hoorde hem zo bezig en vroeg, Mosi, waarom zeg je dat toch steeds? Nou, zei Mosi, als Adam niet zo dom was geweest, had ik hier nu niet in het zweet van mijn aangezicht staan hout hakken. Dan had ik heerlijk op de veranda gelegen met een koel glas limonade. Zijn meester dacht een ogenblik na en zei, Mosi, ik heb een idee. Laat je werk maar liggen, ga maar lekker op de veranda zitten. Je hoeft je niet meer om het werk te bekommeren. Doe maar fijn waar je zin in hebt. Geniet van het leven, Mosi. Mosi zei, thank you, sir. Waarop hij zich met een heerlijk koel glas limonade op de veranda terugtrok. Dat was pas leven. Een paar minuten later kwam zijn meester terug met een klein kistje. Plaatste dat op de tafel en zei, Mosi, nog één ding. Je mag onder geen beding in dit kistje kijken. Geniet van je vrijheid, maar denk eraan, laat dit kistje dicht. De weken die volgden waren het einde. Mosi genoot met volle teugen van zijn geluk, zijn vrijheid, zijn luxe leventje en zijn limonade. Maar dat kistje, mensen, ach, dat kistje begon hem echt te intrigeren. Hij liep eromheen, betastte het, schudde het heen en weer. En uiteindelijk werd het hem te veel. Even snel kijken kan toch geen kwaad. Hij deed het deksel een klein stukje omhoog, gluurde naar binnen en daar lag een briefje. Toen kon hij zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Hij opende het kistje, pakte de brief, vouwde het open en las. Mosi, jij oude mopperaar, geef Adam nooit meer de schuld. Wanneer jij in de Hof van Eden was geweest, had je precies hetzelfde gedaan. En nu achter elkaar weer aan de slag. Het is duidelijk, het is eerlijk. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, door de zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie in Adam alle gezondigd hebben. Weet u, dit is een uitermate belangrijk Bijbelvers en ik zou je willen aanmoedigen om het te memoriseren. Maar wellicht dat je nog niet helemaal overtuigd bent. In de volgende verse geeft Paulus nog een aantal aanwijzingen of bewijzen voor zijn stelling. Na de gevolgen van Adams zonde, nu de bewijzen voor zijn stelling. We bevinden ons nu in de onderbreking. In vers 18 gaat hij het pas weer opnieuw oppakken, dus we zitten nu in die onderbreking, vers 13. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Nou, wat zegt Paulus hier? Als de mensheid niet in Adam aanwezig was, wanneer jij niet in Adam gezondigd hebt, waarom is dan toch iedereen tussen Adam en Mozes gestorven? Het is immers vanwege de zonde dat mensen sterven. Maar de zonde, zegt Paulus, wordt pas toegerekend op het moment dat er een wet is met daaraan een strafmaat verbonden. Waar geen wet is, kan ook geen overtreding plaatsvinden. Kijk, op de Duitse autobanen geldt geen algemene maximumsnelheid. Je kunt net zo hard rijden als je zelf wilt. Daar is geen snelheidsbeperking. Je kunt met een werkelijk enorme snelheid over de autobaan scheuren, zonder daarvoor bekeurd te worden, omdat er geen snelheidsverbod is. Maar wordt er wel een maximumsnelheid aangegeven, dan is er een wet. En wanneer je die wet overtreedt, word je daarvoor beboet. Lees maar mee in vers 14. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hem die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Ik hoop dat je het begrijpt. De dood is de straf op de zonde. Maar zolang er geen wet is die overtreden kan worden, is er geen straf. Maar ja, waarom zijn dan alle mensen tussen Adam en Mozes gestorven? Er was geen wet in die periode. Waarom zijn ze dan toch gestorven? Stuk voor stuk zijn ze zo overgestorven zonder dat ze een wet hebben overtreden. Het enige logische antwoord is dat zij in Adam gezondigd hebben, het hoofd van de mensheid. Ze waren bij Adams team, ze leden onder Adams nederlaag, ze zijn één met Adam, daarom dat zij gestorven zijn. Dat wordt mede onderbouwd doordat in vers 15 tot 19 vijf keer in vijf versen door Paulus wordt gezegd dat de ongehoorzaamheid van één mens voor alle mensen tot veroordeling heeft geleid. In die zin is Adam een beeld of type van Christus. Hoewel Paulus het tot nu toe over Adam heeft gehad, wil hij natuurlijk eigenlijk over de Heer Jezus Christus spreken. Zoals Adam de vertegenwoordiger is van de gevallen mensheid, zo is de Heer Jezus de vertegenwoordiger van de verloste mensheid. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam in de dood van al zijn nakomelingen resulteerde, zo resulteert de gehoorzaamheid van de Heer Jezus in gerechtigheid en leven voor alle die in hem geloven. In die zin is Adam een type van Christus. Maar daar moeten we nu wel even wat dieper op ingaan, want anders zou je denken dat Adam in elk opzicht een type is van Christus, en dat is hij zeker niet. En daarover gaat het in de volgende drie versen. Het gaat er nu om dat we het verschil gaan zien tussen Adam en Christus. Ten eerste, in Adam zijn velen gestorven, in Christus is de genade voor velen overvloedig geworden. Lees maar mee in vers 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Met andere woorden, de gevolgen van Adams zonde waren voor iedereen desastreus, zonde en dood. De gevolgen van de verzoeningsdood van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha is een genadegeschenk van de rechtvaardiging en het eeuwige leven voor velen. Adam gaf de dood. Christus Jezus gaf ons rechtvaardiging en eeuwig leven. Ten tweede verschil. In Adam is er, de herziende Statenvertaling gebruikt hier het woord verdoemenis of veroordeling. In Christus is er rechtvaardiging. Lees maar mee in vers 16. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot veroordeling, tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Weet u, Gods oordeel volgt op één zonde. Door één zonde is de hele mensheid veroordeeld. Terwijl Gods genadegeschenk volgt op vele overtredingen. Ziet u wat Paulus hier doet? Je zou verwachten dat vele overtredingen in veel straf zou resulteren. Maar de genade rekent blijkbaar op een andere manier. Dat één enkele misdaad beantwoord wordt met het oordeel is begrijpelijk. Maar dat het op eenhoping van zonde en schuld en overtredingen van alle eeuwen beantwoord wordt met één genadegeschenk, is een wonder boven alle wonderen en gaat ons bevattingsvermogen te boven. Ten derde, in Adam regeert de dood, in Christus regeert de gerechtvaardigde mens. Lees maar mee in vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene, we hebben het hier over Adam, veel meer, heb je dat woordje veel meer weer, hè? Die geweldige uitdrukkingen, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade, van de gave, van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Nou, nadat hij gezegd heeft dat de dood regeert, zou je nu verwachten dat hij zegt dat het leven regeert. Maar dat zegt hij niet. Nee, hij zegt dat wij regeren. De gelovige in Christus regeert. Letterlijk zegt hij, zoveel te meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen in leven als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Met andere woorden, wij die ons vertrouwen hebben gesteld op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonden en uit genade en door het geloof recht staan voor de Heere, wij zijn geestelijke koningen geworden en wij regeren in het leven. Dat is wat de apostel zegt. Nu, de ene uitlegger zegt hierbij dat het hier gaat om het aardse leven, en de andere uitlegger zegt, nee, het gaat hier om het toekomstige leven. En beide verklaringen zijn mij inziens juist. Want door de inwoning van de Heilige Geest ontvangen wij kracht om ook in de omstandigheden van dit leven te regeren. En ook wat de toekomst betreft, die dag is aanstaande, dat wij samen met de Koning der Koningen als koningen zullen regeren in gerechtigheid en vrede. Wij regeren in het leven, zegt Paulus. En dat is wat mij betreft het tegenwoordige en het toekomstige leven. En dat is wat Christus heeft bewerkt. Adam bewerkte de dood. Maar Christus' triomferende heerschappij bewerkt genade en regering in het leven hier en nu. Tot zover de verklaring van vers 12. Eindelijk maakt Paulus nu de zin die hij in vers 12 begonnen is af. Hier is het hem uiteindelijk om te doen geweest, maar hij heeft al die tussenliggende opmerkingen ter verduidelijking van vers 12 willen maken. Wat wij in Christus hebben wordt vergeleken met wat wij in Adam hebben. Wij weten nu wat de gevolgen van Adam zijn. Ten tweede, de gevolgen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. De gevolgen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Ten eerste, rechtvaardiging en leven. Vers 18a. Nogmaals, dat is een samenvatting van wat we zojuist besproken hebben. Zoals dus door één overtreding, vers 18. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over de mensen tot verdoemenis. Dat is een herhaling, maar dan gaat hij nu voorbij, vers 18b, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Deze ene daad van gerechtigheid is natuurlijk het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, toen hij gehoorzaam werd tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Met deze ene daad verwierf Christus gerechtigheid. Rechtvaardigheid, eeuwig leven. En dat niet maar voor een enkeling, maar wat staat er nu? Heeft u het gelezen? Je hebt er misschien overheen gelezen, maar lees nou eens wat er staat. Er staat hier voor alle. Is dat niet geweldig? Ieder individueel mens kan daar deel aan krijgen. Er is geen mens die een verliezer hoeft te zijn Allen kunnen bij het team van de Heere Jezus Christus gaan behoren. Hij heeft voor allen, ziet u dat in vers 18? Hij heeft dat voor allen mogelijk gemaakt. De genadegave is tot alle mensen gekomen met als vrucht rechtvaardiging en leven. Weet u, alle lijden onder Adams ene zonde. Zo kunnen ook alle gerechtvaardigd worden door die ene daad van gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Maar betekent dit nu dat alle mensen op den duur behouden worden? Er staat in vers 18b, zo komt ook door één daad rechtvaardigheid, de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Worden alle mensen dan behouden? Wordt hier, zoals sommigen wel denken, de alverzoening geleerd? Antwoord nee, dat wordt hier niet en verder nergens in de Bijbel geleerd. Mensen die dat wel beweren, isoleren deze tekst uit zijn context. Paulus heeft immers voortdurend opgeroepen tot geloof. Er is wel degelijk een voorwaarde, namelijk de erkenning van onze zonde, bekering en persoonlijk geloof in Jezus Christus. De enige voorwaarde die de Heere roept is geloof. In heel Romeinen 4 heeft hij niets anders betoogd. Geloof in de Heere Jezus. Het is geheel en al overbodig om dat hier nog eens een keer te herhalen. Immers, Gods genadegeschenk van de rechtvaardiging en het eeuwige leven is voor alle, maar alleen zij die geloven zullen het ook ontvangen. Vers 17b zegt, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. Aha, het moet wel ontvangen worden. Er moet geloof zijn. Daarbij zijn wij door de natuurlijke geboorte, lichamelijke nakomelingen van Adam, en alleen door de wedergeboorte en geloof worden wij geïdentificeerd met Christus. Nu, die boodschap van vers 18 wordt in vers 19 nog eens onderstreept. Lees maar mee, het is een herhaling, nu met andere woorden, en dat zien we vaker gebeuren in de Bijbel, om die waarheid echt bij ons binnen te laten komen, te laten landen. Vers 19, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, zijn zeer velen zondaar geworden, zegt Paulus. Terwijl de velen, allen, die in Christus zijn, gerechtvaardigd worden en eeuwig leven ontvangen. De eerste keer heeft dat woordje velen betrekking op allen. De tweede keer heeft dat woordje velen betrekking op allen die geloven. Door de gehoorzaamheid van de ene mens zijn zeer velen gerechtvaardigd geworden. Dat is het eerste gevolg van die ene daad van gerechtigheid van Christus, namelijk rechtvaardiging en leven. En voor alle duidelijkheid, rechtvaardiging is dus een onschuldig verklaring in Gods ogen. Maar dat is voldoende genoemd. Een tweede gevolg, vers 20 tot 21. Het tweede gevolg is overvloedige genade. De sluimerende vraag die bij de geadresseerde en zeker bij de Joodse lezers geleefd moet hebben, was de vraag naar de wet. Rechtvaardiging en leven, alles goed en wel, maar waar blijft de rol van de wet in dit alles? Vers 20. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. De wet is met andere woorden niet gegeven om te rechtvaardigen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd. Het is onmogelijk, het is een mission impossible, om je door wetsbetrachting op te werken tot een niveau waarop je acceptabel bent voor de Heere God. Integendeel, wat zegt de tekst? De wet is erbij gekomen, toegevoegd. Waarom? Om de zonde te openbaren. Om te laten zien wat het werkelijk is. Namelijk welbewuste ongehoorzaamheid aan God. Een willens en wetens overtreden van Gods heilige maatstaf. De wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. En daarmee bedoelt hij hier niet dat je door de wet tot meer zonde komt. De wet is niet oorzaak van meer zonde. Dat zou bij een oppervlakkige lezing, zou je die indruk kunnen krijgen. Nee, Paulus leert dat de wet als een enorm vergrootglas werkt. Dat bedoelt hij hier met opdat de overtreding zou toenemen. Nou, stel nou dat ik hier een vergrootglas heb en ik hou dat boven het glas van mijn horloge. Als ik hier op een bepaalde manier het licht op laat schijnen, zie ik een aantal krassen. Maar stel nu dat ik met ditzelfde vergrootglas, dit vergrootglas boven mijn horloge hou, dan zie ik de krassen die ik al met het blote oog zie duidelijk, maar ik zie er nog veel meer. Die zijn daar al, die krassen, maar ik zie ze niet. Maar doordat ik dat vergrootglas erboven hou, zie ik ontzettend veel krassen op mijn horloge. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Die krassen, die worden erdoor vermeerderd in de zin van, ik ga er meer zien. En dat is precies wat de wet met mijn zonde doet. Ik heb altijd al zonde gedaan, maar nu Gods wet daarboven gesteld is, wordt het zichtbaar en wordt duidelijk hoe ernstig en diep en totaal de zonde ons heeft geïnfecteerd. De wet vergroot het, zodat het toeneemt, zichtbaar wordt en ik begrijp hoe totaal verzondigd ik ben. Maar gelukkig dat Paulus op dit punt nog geen amen zegt. Hij schrijft verder in vers 20b, maar waar de zonde is toegenomen, door het vergrootglas van de wet, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig. Heeft u dat gelezen? Meer dan overvloedig. Dus niet genoeg, niet overvloedig, meer dan overvloedig. Gods genade is met andere woorden meer dan toereikend om onze zonde te vergeven. Hoe ernstig, hoe lelijk, hoe duister onze zonden ook zijn, Gods genade is meer dan overvloedig om onze zonden te vergeven. Is het duidelijk? Alle schuld is door Christus voldaan. God heeft een super overvloedige genade. En het is beschikbaar voor een ieder die gelooft. Het is de grootste bron die beschikbaar is. De bron van Gods genade. Kom, drink en laaf u zelf. Het is om niet meer dan overvloedige genade. Vers 21, het laatste vers. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus. Onze Heer, wanneer wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als onze zaligmaker, als onze persoonlijke verlosser van zonde, regeert niet langer de zonde, maar regeert de genade. De heerschappij van de genade of van de wet en de zonde is omvergeworpen. De genade regeert ons leven met als doel het eeuwige leven. En dat alles door de Heer Jezus Christus. Goed, kan het geloof in die ene daad van Jezus Christus, werkelijk voor tijd en eeuwigheid redden? Antwoord, ja zeker, voor tijd en eeuwigheid. Zo zeker als Adams zonde de dood bracht, zo brengt het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus rechtvaardiging en leven. De vraag die er rest is deze, bij wiens team hoor jij, bij dat van Adam of bij het team van Christus? Welke gevolgen ervaar je, zonde en dood of rechtvaardiging en leven? van nature, zoals we uit de moederschoot voorkomen, horen we allemaal bij het team van Adam. We horen bij het verliezende team. Maar Christus is gekomen en hij heeft een transfer geregeld. En daarvoor heeft hij de hoogste prijs betaald. Zijn leven. Zou u in zijn team willen komen? Zou u zijn aanbod willen aanvaarden? Zou u Christus willen ontvangen in uw hart en leven als uw zaligmaker? Kom dan tot de Heere. Kom dan tot Hem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we deze middag dat in mensen verschil mochten zien tussen Adam en Christus. We zeggen u dank, Heere, dat de Heer Jezus Christus in deze wereld is gekomen om zondaren te behouden. En dat zijn plaatsvervangende en verzoenende en verlossende lijden en sterven aan het kruis op Golgotha overvloedige genade heeft gekocht voor een ieder die zijn toevlucht neemt tot de Heiland. En nu bid ik hier, u Heere, dat als er hier iemand is, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, die nog bij het oude team van Adam hoort, dan bid ik u dat u door uw Heilige Geest hem of haar te sterk wordt. En dat zij tot Christus zullen komen als Heiland, Zaligmaker, Zondeverlosser, Koning en Heer. Heere, werk u dat zelf uit. Bevestig uw woord. Wij zeggen u dank voor die geweldige, overvloeiende bron van genade die 2000 jaar geleden geopend is in uw gekruisigde lichaam. Dank u wel dat het een bron is, beschikbaar tot op de dag van vandaag voor een ieder die wil, die mag komen en uit uw bron putten vergeving, rechtvaardiging, eeuwig leven. Heere, bevestig uw woord. We zeggen u dank door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.